Wat nou als ik je vertel dat de meest invloedrijke beslissing van het hele Trump-tijdperk eigenlijk helemaal niet op sociale media werd gemaakt?
Oh, absoluut niet, nee.
En ook niet in een of andere luidruchtige handelsoorlog, toch? Wat als de echte erfenis bestond uit een muisstille juridische overwinning achter gesloten deuren?
Een overwinning die de Amerikaanse samenleving echt tot ver na 2050 zal dicteren, ja.
Precies dat. Vandaag duiken we onder de motorkap van een periode die we allemaal hebben meegemaakt, maar die we misschien nu pas, jaren later, echt beginnen te begrijpen.
We hebben nu pas de afstand om het helder te zien.
Welkom bij een nieuwe diepgaande verkenning. En we pakken er vandaag echt een ontzettend fascinerend document bij. Het dossier Trump 2015-2029. En om precies te zijn focussen we ons helemaal op bijlage D.
En wat die bijlage doet, vind ik persoonlijk werkelijk verfrissend.
Het stript alle eenmansie weg, toch? Geen schreeuwende headlines meer?
Nee, alle politieke retoriek gaat overboord. In plaats daarvan analyseert het puur de beloftes versus de daadwerkelijke resultaten. En dat is precies waarom deze historische evaluatie zo waardevol is.
Zeker weten.
We zitten gewoon niet meer in het oog van de storm, zeg maar. Daardoor kunnen we eindelijk de patronen zien die destijds compleet overschaduwd werden door het dagelijkse nieuws.
Ja, want het was toen echt elke dag breaking news. Maar dit dossier werpt dus een kille analytische blik op de 10 belangrijkste beleidsthema's van die periode.
En voor de duidelijkheid voor jou als luisteraar, we kiezen hier vandaag absoluut geen politieke kant.
Nee, we zijn hier niet om partij te kiezen.
Het gaat echt totaal niet om wat wij vinden of voelen. We kijken puur naar de data en de systemen zoals die in deze historische bronnen zijn vastgelegd. Elk thema wordt door de mangel gehaald met 4 extreem harde vragen.
Laten we die even benoemen.
1. Wat werd er precies beloofd? 2. Wat werd er daadwerkelijk uitgevoerd? 3. Wat waren de meetbare resultaten?
En dan de 4e. De belangrijkste?
Ja, misschien wel de meest essentiële vraag in elke vorm van beleid. Wat waren de onbedoelde gevolgen?
En om dat meetbaar te maken, gebruikt het dossier een behoorlijk meedogenloze scorekaart.
Dat kun je wel zeggen, ja.
De factoren, uitvoering, doelbereik en duurzaamheid krijgen een waardering van 1 tot 5 sterren. Maar die onbedoelde gevolgen, die 4e vraag dus, die worden ingeschaald van laag tot zeer hoog.
Boeken op het ene front, terwijl je blind bent voor de strategische kettingreactie die je ergens anders veroorzaakt.
Oké, laten we dit eens uitpakken. Hoe meet je in hemelsnaam het succes van een beleidsperiode die de fundamenten van de wereldorde behoorlijk heeft opgeschud?
Je kunt eigenlijk niet om de grote, overkoepelende filosofie heen die alles dreef.
America first, natuurlijk.
Precies. Als we de evolutie van dit beleid willen begrijpen, moeten we echt bij die kern beginnen. Kijk, America first was veel meer dan alleen een slogan voor op een petje.
Het was een compleet ander wereldbeeld.
Ja, het was een radicale herziening van hoe de Verenigde Staten hun rol zagen. Voor decennia was de VS de welwillende, hoewel dominante, architect van wereldwijde samenwerkingsverbanden.
En de belofte hier was een harde breuk daarmee. Amerikaanse belangen kwamen weer op 1. Punt. Geen discussie mogelijk.
En als we naar de scorekaart in het dossier kijken, krijgt de uitvoering van die belofte wereldwijd de maximale score van 5 sterren. De visie werd gewoon mededogenloos doorgevoerd in elk diplomatiek gesprek.
Ik zie dat altijd voor me als een gigantisch, best wel traditioneel multinational bedrijf. Jarenlang doen ze aan brede filantropie, subsidiëren ze dochterondernemingen over de hele wereld.
Ja, de weldoende eruit hangen.
En dan komt er ineens een nieuwe CEO. Die trapt keihard op de rem en zegt, stop, vanaf vandaag telt alleen nog de winst voor onze eigen aandeelhouders en de rest zoekt het maar uit.
Dat is een heel treffende vergelijking. En nergens zag je die corporate efficiëntieslag zo helder terug als bij de NAVO.
Oh ja, de NAVO. De belofte daar was simpel, bondgenoten moeten gewoon meer betalen.
Klopt.
En als ik naar de meetbare resultaten in het dossier kijk, het doelbereik is gerealiseerd. De Europese defensieuitgaven stegen aanzienlijk. Maar wacht even, als ik het rapport hier lees. Het dossier bestempelt de onbedoelde gevolgen van deze NAVO-aanpak als gemiddeld en deels problematisch.
Ja, dat klopt helemaal.
Waarom in hemelsnaam? Ik bedoel, als de bondgenoten meer betalen en de kas is gevuld, is de missie toch gewoon 100% geslaagd. Dat klinkt als een perfecte zakelijke deal.
Wat hier fascinerend aan is, en het dossier legt daar de vinger precies op de zere plek, is het verschil tussen een financiële overwinning en een geopolitiek verlies.
Oké, leg uit.
Kijk, ja, het geld kwam binnen. Maar de manier waarop dat werd afgedwongen, via constante publieke druk en het openlijk in twijfel trekken van de Amerikaanse bereidheid om Europa eigenlijk nog wel te verdedigen, dat veranderde iets fundamenteels in de hoofden van Europese leiders.
Dus het was de toon die de muziek maakte.
Precies. De onbedoelde consequentie was een soort psychologische aardverschuiving. Historische bondgenoten begonnen zich serieus af te vragen, hoe betrouwbaar is artikel 5 van de NAVO nog?
En dat zette in Europa een enorme discussie in gang.
Een versnelde discussie over strategische autonomie, ja.
Dus in plaats van dat Europa dacht, we betalen onze rekening en blijven lekker veilig onder de Amerikaanse paraplu zitten,
dachten ze, we moeten onze eigen paraplu gaan maken, want we weten niet of Amerika de hunne nog wel wil openklappen als het hier gaat regenen.
Wat een bizar effect eigenlijk.
Ja, exact. En dat betekent op de lange termijn dat je als Amerika zijnde dus je absolute invloed over dat hele continent verliest. Europa ging zelfstandig defensief fondsen opzetten, eigen militaire industrieën stimuleren.
En diezelfde dynamiek, waarbij het afdwingen van nationale belangen paradoxaal genoeg de positie van de VS ingewikkelder maakte, zagen we ook bij de handelsoorlog met China, toch?
Of zonder meer, het economische verlengstuk van America First.
De belofte daar was het herstellen van de Amerikaanse industrie en het aanpakken van oneerlijke handelspraktijken met keiharde importheffingen. Honderden miljarden aan Chinese goederen kregen een fix prijskaartje.
Een gigantische dingreep was dat.
Maar hier moet ik het dossier toch echt even uitdagen, hoor. Want er staat letterlijk, China bleef economisch sterk.
Ja.
Het regime viel niet om, de export ging gewoon door. Als het doel was om China economisch te breken en al die fabrieken in één keer terug te halen naar de roestgordel in Amerika, wat leverde dat hele geopolitieke steekspel dan eigenlijk op?
Dat is een heel scherp punt. En het dossier geeft voor het doelbereik op dat specifieke vlak dan ook maar 3 sterren.
Dat is niet heel hoog, nee.
Kijk, het mechanisme van importheffingen werkt simpelweg niet zo dat een fabriek de volgende dag de deuren sluit in Beijing en vrolijk opent in Ohio. Zo werkt de wereldeconomie gewoon niet.
Nee, het is geen lichtknopje dat je omzet.
Maar, en hier wordt het belangrijk, de resultaten lagen op een heel ander vlak. Wat dit beleid deed, was de absolute westerse afhankelijkheid van China mondiaal ter discussie stellen.
Ah, dus het zaaide twijfel bij de grote bedrijven.
Precies. Het dwong multinationals om hun complete supply chains te heroverwegen.
Dus het was niet alsof bedrijven simpelweg een ander vinkje konden zetten op een bestelformulier. Ze moesten echt hun hele logistieke keuken verbouwen.
Ja, er ontstond een zogenoemde China Plus One strategie.
Wat hield dat in de praktijk in?
Bedrijven hielden hun fabrieken wel in China, simpelweg omdat het te duur was om ze zomaar te sluiten. Maar ze werden door die heffingen min of meer verplicht om een reservefabriek te bouwen in bijvoorbeeld Vietnam of India.
Puur als geopolitieke verzekering eigenlijk.
Dat is een perfecte omschrijving. Ze diversificeerden uit pure noodzaak, maar die verbouwing van de keuken, om in jouw termen te blijven, was natuurlijk niet gratis.
Iemand moet de rekening betalen.
Precies. De onbedoelde gevolgen scoren hier dan ook hoog. Het terugdraaien van decennia aan wereldwijde economische integratie bracht enorme verstoringen met zich mee. Bedrijven kregen direct te maken met hogere kosten. En wie betaalt die uiteindelijk?
Jij en ik. De consument, natuurlijk.
Exact. En daarnaast creëerde het een permanente laag van geopolitieke handelsspanningen die eigenlijk nooit meer helemaal is weggegaan.
Je ziet in de data dus dat die America First mentaliteit internationaal steeds feller vorm kreeg. Maar wat ik super boeiend vind aan dit dossier is hoe diezelfde behoefte aan bescherming zich binnenlands vertaalde in letterlijke en economische muren.
We maken de overstap naar het binnenland.
Ja, laten we van de grenzen van de wereldhandel naar de fysieke landgrenzen gaan. De grensmuur met Mexico en het immigratiebeleid. De belofte was ongekend stellig, toch? Bouw een muur, stop illegale immigratie.
En qua uitvoering werd er ook echt flink doorgepakt. Via presidentiële decreten werd het asielbeleid compleet op scherp gezet. En er werd daadwerkelijk een aanzienlijk deel van de fysieke grensinfrastructuur gebouwd of in ieder geval versterkt.
En toch zien we in de meetbare resultaten dat illegale grensoverschrijding helemaal geen rechte dalende lijn werd.
Nee, het fluctueerde enorm.
Ja, ik las in het dossier dat de druk soms wel daalde, maar bij de volgende geopolitieke crisis in de wereld net zo hard weer opliep.
Ja, en hier raakt het dossier echt aan een fundamenteel misverstand over hoe migratie werkt. Het laat prachtig die asymmetrie zien tussen fysieke barrières en juridische bureaucratie.
Leg dat eens uit.
Een muur is ontworpen om sluiproutes in de woestijn af te sluiten, toch? Maar heel veel asielzoekers in die periode melden zich simpelweg bij de officiële, legale grenspost om asiel aan te vragen.
Oh, wauw. Dus dan maakt die muur eigenlijk niet zoveel uit.
Nee, je kunt een betonnen muur bouwen van 10 meter hoog, duizenden kilometers lang. Maar als de nationale en internationale wetten dicteren dat je een asielaanvraag in behandeling moet nemen, zodra iemand gewoon bij de voordeur staat, dan verandert beton natuurlijk helemaal niets aan de juridische procedure.
En dat inzicht is cruciaal. Het verklaart waarom de migratiedruk steeds weer opveerde, zodra bijvoorbeeld de economische instabiliteit in Midden-Amerika toenam.
Mensen blijven toch wel komen als de nood hoog is. Het mechanisme van vraag en aanbod in migratie laat zich gewoon niet stoppen door infrastructuur alleen.
Maar dan kijk ik naar de onbedoelde gevolgen op de scorekaart. En die worden ook hier als hoog ingeschaald. Waarom precies?
Niet alleen vanwege de gigantische juridische veldslagen in de rechtszalen die dit beleid met zich meebracht. Maar vooral omdat die muur transformeerde. Het hield op een beleidsinstrument te zijn.
Wat werd het dan wel?
Het werd het ultieme verdeeldheidzaaiende symbool van culturele identiteit. Het versterkte de politieke polarisatie in de Verenigde Staten echt tot het absolute kookpunt.
Het was dus een fysieke muur die eigenlijk een gigantische mentale kloof in de samenleving creëerde.
Mooi gezegd, ja.
En over muren en bastions gesproken, dat brengt ons bij een ander soort binnenslands fort. De economie en de portemonnee van de burger. Laten we inzoomen op de belastinghervormingen van 2017.
Ah, een heel belangrijk thema in het dossier.
De belofte was superklassiek, verlaag de belastingen gigantisch voor bedrijven en burgers en de economische groei zal als een motor gaan draaien.
En de uitvoering scoort hier?
De maximale 5 sterren. En de werkloosheid daalde tot historisch lage niveaus, ruim voordat de pandemie alles op zijn kop zette. Laten we wel wezen, als je dat leest klinkt dat toch gewoon als een overweldigend, onbetwistbaar succesverhaal.
Op de korte termijn functioneerde dit absoluut als een enorme katalysator. Banen kwamen terug, bedrijven zagen hun winstmarges exploderen. Maar we moeten hier weer kijken naar hoe zo'n financieel mechanisme onder de oppervlakte werkt.
Want wat gebeurde er echt met al dat geld?
Precies. Wat doen bedrijven als ze plotseling miljarden aan belastingvoordeel krijgen? Ze investeren echt niet alles in nieuwe fabrieken of hogere lonen.
Wat deden ze dan mee?
Een heel groot deel vloeide direct naar het terugkopen van eigen aandelen, de zogenaamde stock buybacks. Puur om de beurswaarde kunstmatig op te krikken.
Ah, ja, en dan is er nog het macro-economische plaatje. Kijk, als jij als luisteraar in 2018 een eigen bedrijf had in de VS, zag je je kosten direct dalen en je winst stijgen. Je was waarschijnlijk ontzettend blij met dit beleid.
Natuurlijk, je huishoudboekje zag er fantastisch uit.
Maar het dossier vraagt eigenlijk heel pijnlijk, wie betaalt daar 20 jaar later de rente over?
En dat is dus de kern van die duurzaamheidsscore in de bijlagen, die echt flink lager uitvalt. Het huishoudboekje van de overheid zelf klopte niet meer.
Omdat de uitgaven niet omlaag gingen?
Exact. Omdat deze massale belastingverlagingen niet gepaard gingen met een daling in de overheidsuitgaven, klapten de begrotingstekens compleet open. De nationale staatsschuld nam in rap tempo toe met biljoenen dollars.
Je kunt het eigenlijk zien als een klassieke suikerrush voor de economie.
Ja, je hebt een fantastische middag, maar je schuift de zware rekening, de rente en de afbetaling, rugzichtloos door naar de volgende generaties.
De onbedoelde gevolgen waren dus sluipend, maar wel structureel. En van die economische prikkels die generaties lang doorwerken, kijkt het dossier vervolgens naar ingrepen die letterlijk in de fysieke bodem van het land en in de fundamenten van de staat doorwerken. Energie, klimaat en het recht.
Laten we bij die bodem beginnen. Energie en klimaat.
Ook hier was de belofte glashelder, toch? Maximale binnenlandse energieproductie en totale onafhankelijkheid.
Ja, economische groei en nationale veiligheid werden ver, maar dan echt ver boven internationale klimaatafspraken geplaatst.
En ze gaven letterlijk vol gas. Deregulering van de milieuregels, maximale stimulans voor het winnen van olie en gas en natuurlijk de meest in het oog springende actie, de VS trok zich keihard terug uit het klimaatakkoord van Parijs.
Met direct meetbaar resultaat voor hun eigen nationale productie. De VS werd in die periode gewoon de grootste olieproducent ter wereld.
Wat een ongekende energiezekerheid gaf.
Gigantische korte termijn voordelen voor de fossiele industrie. Maar ja, het mechanisme van klimaatverandering trekt zich natuurlijk totaal niets aan van nationale landsgrenzen. Dit roept een hele fundamentele vraag op.
Welke vraag?
Kun je in een moderne, ecologisch verbonden wereld zoiets complex als het klimaat nog puur als een nationaal vraagstuk behandelen?
Nou, de score voor onbedoelde gevolgen op de kaart geeft daar een keihard antwoord op. Een dikke nee. Die score staat op hoog. Het beleid veroorzaakte frontale botsingen met de rest van de wereld. En wat ik nou zo boeiend vind, is dat we hier exact dezelfde actie-reactiedynamiek zien als daarnet bij de NAVO.
Ja, dat klopt helemaal.
De Amerikaanse terugtrekking zorgde er niet voor dat de wereldwijde klimaatdoelen in elkaar stortten. Het zorgde voor een vacuüm.
En Europa dook daar direct in. Ze versnelden hun eigen klimaatactie drastisch. Europa wierp zichzelf op als de nieuwe mondiale koploper en standaardzetter.
Amerika wilde zichzelf beschermen, maar isoleerde zich eigenlijk deels van de technologische energierevolutie die overal ter wereld op gang kwam.
En dat brengt ons heel naadloos bij een thema dat qua langdurige impact en vooral die duurzaamheidsscore echt alle voorgaande onderwerpen ruimschoots overschaduwt. Het is misschien wel de meest onzichtbare, maar krachtigste hefboom van de Amerikaanse democratie.
Ja, luisteraars, hier wordt het pas echt interessant. Ik kijk nu naar thema 5 in de bijlage. Het Hoge Rechtshof. Van alle 10 de thema's die we vandaag behandelen, is dit het enige onderwerp op de hele scorekaart met een absolute, foutloze topscore.
5 sterren op alle fronten.
5 sterren voor uitvoering, 5 sterren voor doelbereik en 5 sterren voor duurzaamheid. De belofte was helder en sprak een heel specifiek kiezersblok enorm aan. Het benoemen van streng conservatieve rechters.
En met de benoeming van Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh en Amy Coney Barrett is dat doel gewoon voor generaties verankerd.
Het is gigantisch.
Als we de mechanismen van macht bestuderen, is dit institutioneel gezien echt een meesterzet. Denk er eens over na. Het politieke systeem in de VS is ontworpen om cyclisch te zijn. Een president zit er maximaal 4 of 8 jaar. Het congres wisselt voortdurend van samenstelling.
Je bent je macht altijd weer kwijt na een tijdje.
Precies. Maar door 3 betrekkelijk jonge rechters, sommigen pas in de 50, voor het leven te benoemen in het hoogste rechtsorgaan, grijp je in ver buiten je eigen ambtstermijn.
Je verankert een conservatieve meerderheid die het beleid dicteert dwars door de termijnen van misschien wel 5 of 6 toekomstige presidenten heen.
Dit is geen beleid meer maken, dit is eigenlijk een vorm van politiek tijdreizen.
Politiek tijdreizen, dat is een hele goede term. Het is macht uitoefenen in de toekomst. Maar, en hier komt die meedogenloze vier-vraag weer om de hoek kijken, waarom zijn de onbedoelde gevolgen hier dan alsnog op hoog ingeschaald? Je zou zeggen dat dit de perfecte politieke koe is, zonder nadelen voor degene die hem uitvoert.
Dat komt door de aard van het instituut zelf. Kijk, het Hoge Rechtshof werd van oudsher gezien, of in ieder geval gepercipieerd door het grote publiek, als een relatief objectieve, verheven scheidsrechter van de wet.
Ze stonden boven de politiek.
Ja, maar doordat deze benoemingen zo zwaar partijpolitiek geladen waren, verdampte die perceptie van neutraliteit volledig. Het Hof kwam ineens midden in het maatschappelijke moddergevecht te staan.
Beslissingen over fundamentele, diep persoonlijke rechten, zoals rondom de abortuswetgeving, of de herdefiniëring van presidentiële immuniteit, of de balans tussen staten en federale macht.
Al die zaken werden levensgevaarlijke hoogspanningslijnen.
Het gerechtshof werd eigenlijk gewoon een verlengstuk van het partijpolitieke strijdtoneel, wat de legitimiteit van het instituut zelf bij een heel groot deel van de bevolking enorm aantastte.
En dat is een perfect bruggetje naar het laatste en zwaarste cluster uit het dossier. We hebben het nu steeds gehad over concreet beleid en wetten. Maar al die voorgaande maatregelen vallen op een bepaalde manier echt in het niet bij het 10e thema in dit rapport.
Omdat dat niet ging over wat de overheid deed.
Nee, het ging over de structurele ondermijning van de overheid zelf. De permanente strijd tegen de zogenaamde Washington elite.
De belofte was ongekend in de moderne geschiedenis. Het volledig uitdagen, bekritiseren en eigenlijk afbreken van het heersende politieke en institutionele establishment.
En de uitvoering was hier geen wetgeving.
Nee, het was een vrijwel permanente, onvermoeibare campagne via sociale media, rallies, persconferenties, rechtstreeks gericht tegen de fundamenten van de democratische instituties. Ik probeer hier altijd een goed beeld bij te vormen om het mechanisme te snappen.
Ben benieuwd.
Nou, het is eigenlijk alsof je naar een bloedserieus klassiek toneelstuk zit te kijken in een groot theater. Iedereen kent zijn rol, maar dan stapt de regisseur ineens vanuit de coulissen het podium op, midden in de voorstelling.
Ja, die breekt de vierde wand.
Precies. Hij stopt de acteurs, wijst naar ze, wendt zich tot het publiek in de zaal en begint te schreeuwen dat het hele script een leugen is. Dat de acteurs oplichters zijn en dat het theater waarin ze zitten door een corrupte elite in elkaar is gezet en elk moment op instorten staat.
Dat is een briljante analogie, omdat het precies de ontwrichtende kracht ervan verklaart. Voor een enorm deel van de kiezers werkte dit gigantisch emanciperend.
Dat is belangrijk om niet te vergeten.
Stel je voor, als jij jarenlang op de achterste rij van dat theater zat, voelde je je genegeerd. De acteurs op het podium spraken jouw taal simpelweg niet. En ineens is daar iemand die het hele systeem dat jou frustreerde van binnenuit lijkt te ontlaskeren.
Mensen voelden zich voor het eerst in decennia gehoord en krachtig vertegenwoordigd. Het doelbereik was enorm.
Zeker, maar dan de keerzijde.
Ja, dan kijk ik naar de beoordeling van de onbedoelde gevolgen op die scorekaart. En luisteraars, dit is echt heel opvallend. Dit is het enige thema in de hele bijlage, in het hele boekwerk, dat de score zeer hoog krijgt.
Ja, geen 3 sterren, geen gemiddeld, maar een knalrode vlag met zeer hoog.
Hoe verklaart het dossier dat mechanisme? Wat betekent dat in de harde praktijk?
Dat verklaart zich door institutionele erosie. Kijk, de prijs van deze permanente, uiterst succesvolle campagne tegen de elite was een dramatisch en structureel verlies van vertrouwen.
Vertrouwen in wat?
In vrijwel alle pilaren die een samenleving bij elkaar houden. Het mechanisme is heel simpel, maar o zo destructief. Als de hoogste autoriteit van het land constant zegt dat nieuws nep is, dat wetenschappers liegen en dat overheidsinstanties corrupt zijn, dan gaat een heel groot deel van de bevolking dat op den duur gewoon geloven.
En dat vertrouwen in de media, in de onafhankelijke rechtspraak en bovenal het allerbelangrijkste in een democratie, het vertrouwen in de eerlijkheid van het verkiezingsproces zelf, kreeg ongekende klappen.
En de harde realiteit is, een institutie afbreken met woorden duurt een paar jaar. Maar het weer opbouwen van het maatschappelijk vertrouwen daarin, dat kost generaties.
Dus, als we al deze data, al deze tientallen scores bij elkaar vegen, wat betekent dit dan allemaal voor jou als luisteraar wanneer we proberen de eindbalans van dit turbulente tijdperk op te maken? Wat is de eindscore volgens de kille rekenmeesters van het dossier?
Als we echt objectief kijken naar wat het meest succesvol was qua belofte versus uitvoering, springen er 4 dingen uit. De historische omvorming van het Hooggerechtshof, het mondiaal verankeren van dat America First denkkader, de harde financiële druk op NAVO-bondgenoten en de enorme korte termijn boost van de belastinghervormingen.
En de andere kant van de balans, de rekening van de onbedoelde gevolgen, wie betaalt die?
Die lijst is minstens zo impactvol. Bovenaan staat natuurlijk die ongekende maatschappelijke polarisatie en de diepe vertrouwenscrisis in de democratische instituties.
En internationaal?
De enorme internationale onzekerheid over de betrouwbaarheid van de VS. Met als direct gevolg de versnelde beweging van Europa richting autonomie.
Dat brengt ons bij de historische slotconclusie van dit dossier. En ik moet zeggen, de tekst hier is echt prachtig verwoord. Er staat, de meeste presidenten worden herinnerd om de wetten die ze ondertekenden. Sommigen worden herinnerd om de oorlogen die ze voerden. En enkele, een zeer zeldzame categorie, worden herinnerd om de onomkeerbare maatschappelijke veranderingen die ze ontketenden.
Het is heel sterk opgeschreven, ja.
Het Trump-tijdperk, zo concludeert bijlage D, zou in de geschiedenisboeken niet primair draaien om een belastingwet of de exacte hoogte van een importtarief. Het zal draaien om een fundamentele culturele en geopolitieke verschuiving.
Het dossier stelt dan ook heel terecht dat de grootste impact eigenlijk lag in de herdefiniëring van het totale debat. Het veranderde compleet de grenzen van wat mogelijk was in de politiek.
De zogenaamde Overton window verschoof.
Precies. De gesprekken over wat nationale identiteit nou precies is, of globalisering wel voor iedereen zo wenselijk is. Maar ook hoe kwetsbare democratie eigenlijk blijkt te zijn en wat Amerika nog te zoeken heeft in de rest van de wereld. De parameters van al die grote gesprekken zijn permanent, en dat bedoel ik voor altijd, veranderd.
Het dossier sluit in die laatste pagina's af met 3 best wel confronterende vragen.
Ja. Vraag 1. Heeft dit beleid de Verenigde Staten veranderd? De harde data zegt volmondig ja. Vraag 2. Heeft het de rest van de wereld veranderd? Eveneens ja.
En dan de derde vraag die voor ons, maar ook voor de analisten van dit rapport, misschien wel de meest frustrerende, maar tegelijkertijd meest ware conclusie is.
Zijn de uiteindelijke gevolgen van deze beslissingen vandaag al volledig zichtbaar? En daar is het antwoord simpelweg nee.
We weten gewoonweg nog niet hoe deze gigantische stenen die in de vijver zijn gegooid verder zullen uitwaaieren. Dat is ook exact de reden dat we hier vandaag niet zomaar een punt achter de geschiedenis kunnen zetten.
De werkelijke impact van dit soort enorme institutionele verschuivingen, denk aan die jonge rechters, die enorme staatsschuld, dat weggevallen vertrouwen, dat laat zich pas over decennia echt voelen.
En daarom geven we je nu alvast een kleine teaser mee. Onze volgende verkenning zal namelijk nog dieper de toekomst in kijken.
Dan pakken we bijlage E erbij, de jaarlijkse update 2030-2035, oftewel het levende Trump-dossier, om te onderzoeken hoe deze specifieke erfenis in het volgende decennium escaleerde of misschien juist wel weer uitdoofde.
Want de geschiedenis pauzeert niet, toch? En historische gebeurtenissen resoneren altijd nog heel lang door, lang nadat de hoofdrolspelers het theater al lang en breed hebben verlaten.
Zeker weten.
En met dat beeld willen we deze verkenning voor vandaag afsluiten. We willen je echt ontzettend bedanken dat je weer met ons in deze behoorlijk complexe materie bent gedoken.
Het was een flinke kluif.
Denk de komende dagen nog eens terug aan die metafoor van het theater. En die regisseur die het script verscheurde voor de ogen van het publiek. Wat nou als de ware historische erfenis van dit hele politieke tijdperk niet de droge wetten zijn die in de boeken staan, of de fysieke muren van beton ergens aan een grens, maar de fundamentele manier waarop het ons allemaal heeft geleerd om compleet anders naar de wereld te kijken. Als jij straks je favoriete nieuwsapp weer opent, of je fietst toevallig langs een rechtbank of een regeringsgebouw, hoe kijk jij, na alles wat we zojuist hebben uitgepakt, nu eigenlijk zelf naar de instituties om je heen?